Nog een mededeling, gemeente. Een herinnering dat deze week, zoals u begrijpen zult, er geen catechisaties zullen zijn. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 27, de versen 3 en 7. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 111 het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Daarna willen we samen lezen uit het woord van de Heere en de schriftlezing voor deze avond is uit het evangelie naar Johannes. Het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemen nu Johannes 3, vers 1 tot en met 21, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 111, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij willen in deze laatste dienst op de kerstdagen van 1993 met Gods hulp stilstaan bij de bekende woorden uit Johannes 3, het 16e vers. Johannes 3, vers 16, waar we het woord van de Heer en de tekst voor deze avond lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Willen we nu eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen over, aan mijn zegen vragen over deze dienst. Heer, het is de laatste kerstdienst van dit jaar. Het is ook de laatste zondagse eredienst van dit jaar dat wegvliet. En wij komen in deze bijzondere dienst tot u. Om te vragen of u in deze laatste dienst op deze kerstdagen en op deze laatste zondag van 1993 ons uw zegen zou willen geven. Die hadden we nodig op al die zondagen die achter ons liggen, waarop u ons spaarde, waar u ons uw woord gaf, waar u uw woord deed klinken, zondag aan zondag, dienst aan dienst. Maar die hebben we ook nu heel in het bijzonder nodig. En als we dan vanavond, in het licht ook van het wonder wat wij op deze dagen mogen gedenken gaan mag, om uw komst, o Heere Jezus Christus in het vlees. En dan heel in het bijzonder tegen de achtergrond, hoe gij, o eeuwige Vader, uw Zoon gegeven hebt. Hem hebt overgegeven, zodat hij hier op deze aarde, waarop het oordeel rust, gekomen is. En zodat hij gekomen is opdat hij door zijn lijden en sterven, door het werk dat hij zou doen, zondaren zou kunnen redden van de eeuwige ondergang. Heere, geef dat wij ook, wanneer deze woorden vanavond klinken mogen, in stille verwondering en in aanbidding naar het woord van u mogen luisteren. Maar geef ook dat we luisteren mogen met een hart wat door u bereid is om de woorden van u te verstaan. En om de boodschap die in dit woord ligt opgesloten ook in ons op te nemen. Want we hebben het gelezen in dit aloude evangeliewoord. Dat wij mensen zijn. En dat wij mensen de duisternis liever hebben dan het licht. Dat wij ten diepste niet willen dat het licht van het evangelie, het licht van het woord van vrije genade, opgaat in onze harten. Omdat wij zoveel te bedekken hebben. Zoveel hebben toe te dekken. En wij willen niet dat onze werken openbaar worden. Heren, dat geldt ten diepste van ons allen. Dat we vijanden zijn van het licht. Ook van het licht dat gekomen is in de komst van de Heere Jezus. Daarom bidden we van u, als wij nog steeds vijanden zijn van het licht, en ons tegen het licht dat in Christus is opgegaan verzetten. Het zij we dat openlijk doen in onverschilligheid. Het zij dat we dat heel subtiel doen in onze eigen gerechtigheid. Wil u geven dat we vanavond plotseling of misschien meer geleidelijk gaan ontdekken hoe verschrikkelijk dat is. Dat we het licht niet willen en het licht niet zoeken. Dat dat onze nood wordt. En dat we gaan smeken of u de duisternis waaraan wij ons vastklemmen wilt ontmaskeren. En de flarden van duisternis en nevel die ons donkere hart overschaduwen wilt verdrijven door het licht van uw woord en van uw geest. Of u ons die genade wilt schenken dat we gaan beseffen wie we zijn. Opdat we een verlosser nodig krijgen. Opdat we Christus nodig krijgen. En Heere, zou u dan ook vanavond vanuit uw woord ons willen laten zien hoe deze Christus gegeven is door de Vader. en volkomen bereidwillig zichzelf gegeven heeft, opdat zondaren zalig zouden kunnen worden. Dat hij gekomen is tot de wereld, een wereld die niet naar hem vroeg, een wereld die niet naar hem zocht, een wereld die ook niet bereid was. Maar dat hij kwam, midden in de wereld als wereld, een wereld verloren in schuld. En dat het daarom voor zondaren mogelijk is om behouden te worden. Want hij komt om het verlorene te zoeken en zalig te maken. O grote koning die met kerst gekomen zijt, zou u ook vanavond door uw woord en door uw geest verloren zondaren hier in de kerk, hier in hun bank of thuis in hun woning bij de kerktelefoon willen zoeken en willen zalig maken. Ja, wil u ook, Heere, uw volk gedenken. U weet, ze hebben dat zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus nodig. Want uw woord zegt het zo heel indringend, dat alleen uit Christus en om Christus het leven is. Eeuwig leven, geloofsleven, geestelijk leven. Het is alleen uit hem, buiten Jezus, is de dood. Maar in Christus en om Christus, het eeuwige leven. Heere, geef dat, wanneer uw volk daar iets van mag weten, en dat leven in hun hart en in hun leven gestalte gekregen heeft, dat dat verder door mag breken. Want u weet het, zo volmaakt, zoals het zelf ook pijnlijk ervaren, dat de dood en het leven strijden in hun binnenste. Het vlees en de geest, de duisternis en het licht. En dat soms het licht de overhand mag hebben, maar ook de duisternis soms zo machtig is. En als er deze avond iemand is, of misschien meerdere zijn, die deze kerstdagen in het donker door moesten brengen, die moeten zeggen, zoals de profeet daarover klaagt in het Oude Testament, dat ze tasten als blinden langs de wand en de weg niet weten. Heere, wil u dan het licht opnieuw doen opgaan? En wil u het vanavond in alle liefde en in alle ernst en klem aan hun hart leggen, dat uw woord het zegt dat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Dat zijn niet alleen de mensen die in het licht delen mogen en die zich verblijden mogen over uw gunst en ontferming en daarbij leven, maar ook de bestredenen, de aangevochtenen, ook de van verre staande, ook de mensen die zichzelf misschien op dit ogenblik zo heel weinig durven toe-eigenen, omdat het zo duister en zo aangevochten is. Maar Heere, u zegt het, en wil u het ook aan hun hart leggen, een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven. Ja, wil u dan ook uw kerk richten op dat eeuwige leven, dat hier ten dele doorleeft en beleefd wordt, maar wat straks volkomen genoten mag worden, in zijn volle breedte en in zijn volle diepte. En wil u geven dat de harten daarop gericht mogen zijn. Want gij, o Heere Jezus, zijt de eeuwige heerlijkheid verlaten om de nacht van wereld en zonde binnen te treden, opdat ge het eeuwige leven van de eeuwige heerlijkheid zou verwerven voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Heere, we smeken, wil deze dingen niet alleen onder ons schenken, maar wil u ook in deze wereld uw koninkrijk doen komen. Dan bidden we voor de kerken, allereerst de kerken waartoe wij zelf mogen behoren en die ons lief zijn. Heere, wil uw koninkrijk uitbreiden in onze christelijke gereformeerde kerken. De duisternis die over de wereld hangt en de duisternis die over de kerken hangt, zeker de kerken in het Vrije Westen. We delen er ook in. Het gaat ons niet voorbij. En we belijden het voor u, Heere, dat al die duisternis makelij is van ons. Wij zijn er de oorzaak van. Want wij hebben de duisternis liever dan het licht. Persoonlijk, gemeentelijk en kerkelijk. Maar wil u vanwege het wonder van de geboorte van koning Jezus de duisternis verdrijven, ook in onze kerken. En het licht krachtig doen doorbreken. Ja, wil u het licht krachtig doen doorbreken in de kerken die tot onze gezindte behoren. Heere, u weet hoe verward en verdonkerd, hoe eigengerechtigd en hoe verdwaasd veel dingen erbij liggen, ook in kerkelijk Nederland. Wil u saambinden, wil u een geest van verootmoediging en van geestelijk ontwaken geven. En wil u geven dat uw koninkrijk mag komen en het licht mag doorbreken. Ja, laat uw koninkrijk mogen komen over deze hele wereld. Wil u in deze wereld in nood gedenken? U bent toch gekomen, Heere, als een kind in de kribbe tot deze wereld. En daarin is de zaligmakende genade toch verschenen voor de wereld. O Heere, wil het ook in deze late dagen van de 20e eeuw, in dit stervende jaar 1993, laten zien dat gij koning zijt en dat ge komt. En dan denken we aan alle gebieden die nood lijden, waar de duisternis dicht hangt. We denken aan de gebieden zoals het voormalige Joegoslavië, waar oorlogsgeweld heerst en waar de grond doordrenkt is van bloed en van tranen. We denken dan allen die vluchten om huns levenswil. We dragen de gebieden aan u op in het zuiden van Azië, in het Midden-Oosten, in delen van Zuid-Amerika en Midden-Amerika, waar geweld en terrorisme en ellende het voor het zeggen lijken te hebben. O God, wil u geven dat uw koninkrijk mag komen en in deze wereld de stem van uw woord mag klinken, de stem van het evangelie van vrije genade. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Wil u daartoe alle arbeid zegenen die binnen de kerken gedaan wordt, maar ook namens de kerken gedaan wordt. Heren, wanneer in de gewone erediensten er deze dagen veel gepreekt wordt en vele diensten zijn en allerlei samenkomsten zijn waar uw woord klinken mag. Ach, geef dat het woord helder mag klinken en zuiver en in de betoning van uw geest en van uw kracht. En zou u er uw zegen aan willen hechten? Laat het niet zo mogen zijn, Heere, dat we deze dagen, zoals velen van ons, kerk in, kerk uit zijn gegaan. Van de zondagsschoolviering naar de eredienst, naar die kerstsamenkomst en naar die kerstwijding. En dat het alles aan ons voorbij ging. Heere, geef dat dat zo niet mag zijn. En als we vanavond zo in de kerk zitten, dat we zeggen moeten, de vele woorden die we hoorden zijn ons ten diepste voorbij gegaan. Maak het dan in deze laatste dienst, op de zondag van dit jaar nog wel. Niet omdat we het verdienen, want we hebben het bedorven. Maar wil u het schenken uit genade. Wil u geven, Heere, dat uw genadewerk ook mag blijken op de zendingsvelden. Wil u alle zendingswerkers met hun gezinnen gedenken, bijzonder degene met wie wij als gemeente en families uit het midden van de gemeente ons nauw verbonden weten. Wil u hen in deze dagen bijzonder nabij zijn, allen, met de genade die in Christus verschenen is. We smeken u voor het werk van de evangelisatie. Wil u het gebruiken? We denken aan alle evangelisatieposten in ons vaderland en ook in België. We smeken of u die arbeid wilt gebruiken, Heere. En of de boodschap ook daar mag klinken, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Wil u denken aan ons land, aan ons volk, aan de maatschappij waar wij deel van uitmaken, aan degene die daar leiding aan geven, de overheid, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Ontferm u over ons vorstenhuis. Wil u, Heere, ook daar, waar de grote beslissingen vallen voor de toekomst van onze natie, uw leiding en uw zegen schenken. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat er een terugkeer komt onder ons volk en onder onze overheid naar uw woord en naar de zuiverheid van uw heilige wet. Wil u zo met ons zijn, wanneer we hier samen zijn. Zegen ons, Heere, wanneer uw woord bediend mag worden. Maak in het luisteren alles wel. Sterk ons ook in de verkondiging. Wil u ook ditmaal uw zegen ons niet onthouden. Verdienen doen we het niet. Maar wil u het doen om uw verbond. En alleen om het werk van die ene, Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen Psalm 40, het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En wat er verder volgt, dat is het eerste vers van Psalm 89. Wat we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, misschien kent u het verhaal. Even na de helft van de vorige eeuw werd de toen nog heel jonge prediker Charles Haddon Spurgeon heel bekend in Londen. Het kerkgebouw waar hij begonnen was werd te klein en er werden allerlei grote zalen gehuurd in Londen om kerkdiensten te houden. En toen vatte men het plan op om een nieuwe kerk te gaan bouwen. Het werd de later zo beroemde Metropolitan Tabernacle. De tabernakel voor de Metropolitan, voor Groot Londen. Daar heeft Spurgeon vrijwel heel zijn leven, met onderbreking van perioden van ziekte, gepreekt. Maar toen dat gebouw werd opgericht en zijn voltooiing naderde, kwam Spurgeon regelmatig kijken en maakte een praatje zo met de mensen die daar aan het bouwen waren. En het moment kwam dat men bezig was om het binnenste van het gebouw te betimmeren. En dat sommige van de werklieden en misschien ook wel een opzichter vroeg of Spurgeon op het platform wilde gaan staan en daar een paar woorden wilde zeggen om te kijken hoe de akoestiek was van het nieuwe gebouw. Je moet weten dat men meestal in die onafhankelijke kerken in Engeland geen preekstoel heeft, maar een soort verhoging, een platform met een lessenaar waarvan af het woord bediend wordt. En Spurgeon ging naar dat platform en dacht even na. Hij wist zo gauw niet wat hij zou zeggen. En hij zei maar de eerste, de beste tekst die hem te binnen schoot. Het was deze tekst. En met de stem die als een zilveren klok, een zilveren luidklok beschreven wordt, galmde het door die nog niet voltooide kerk. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Op het dak zat een timmerman. En de ramen stonden open. En terwijl hij bezig was de laatste hand te leggen aan de dakbedekking van de tabernakel, hoorde hij die ferme klank van het evangelie. Die ene tekst. En het behaagde God om die ene tekst te laten doordringen in zijn binnenste. Het was het begin van zijn bekering. Zo heeft God deze overbekende woorden eens gebruikt. Meermalen gebruikt wellicht. Wat zou het een wonder zijn als vanavond deze woorden, nee, niet uit de mond van een Spurgeon, maar uit het woord van de levende God zelf, door de Heilige Geest gegrift werden in het hart van een jongere of van een oudere, zodat die woorden betekenis gaan krijgen en gezegend worden tot iemands eeuwig heil. Wel, tegen die achtergrond willen we over deze bekende woorden nadenken. En we schrijven daarboven het wezen van het kerstwonder. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de liefde van de Vader. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. In de tweede plaats de genade van de Zoon. De Zoon heeft zich laten geven als een enig geborene. En in de derde plaats op de leiding van de Geest. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Deze bekende woorden zijn een onderdeel van het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. U weet, dat gesprek begon 's nachts. Waarschijnlijk was Nicodemus bang om overdag gezien te worden, want Nicodemus was een Farizeeën. En de Farizeeërs die stonden over het algemeen nogal kritisch en afwijzend tegenover deze Jezus van Nazareth. Daarom 's nachts, in het geheim, ging hij naar de Heere Jezus en gaf uiting aan het feit dat hij toch wel bewondering voor deze rabbi uit Nazareth had en dat hij graag meer wilde weten, onderwezen wilde worden. We zouden het zo kunnen samenvatten: in zijn binnenste streed een zekere nieuwsgierigheid en ook een stuk heilbegeerigheid. En zo kwam hij tot de Heere Jezus met allerlei vragen. Maar als u het gesprek zo doorleest, zoals we dat samen zo even gelezen hebben, dan valt onmiddellijk op dat het begin van het gesprek een dialoog is, een gesprek tussen twee. Nicodemus vraagt en de Heere Jezus Christus gaat op zijn vragen en opmerkingen in. Maar al heel spoedig wordt het gesprek een preek. Zwijgt Nicodemus in alle talen en spreekt de Heere Jezus over het ene nodige. Over wat nu nodig is om behouden te worden. Want in verschillende bewoordingen laat de Heere Jezus Christus dat zien. Wat nu nodig is voor een mensenkind, voor een zondaar, zoals Nicodemus ook is, om wedergeboren, om behouden te worden, om te geloven. En dan komt op een gegeven ogenblik in die woorden van de Heere Jezus het moment dat hij laat zien dat er nu alleen behoud is door hem. De Zoon des Mensen, de enige geboren Zoon van God. Vooral in het slot van die woorden aan het adres van Nicodemus laat de Heere Jezus Christus duidelijk zien dat de zaligheid in hem te vinden is. En dat wordt wel heel bijzonder duidelijk in de woorden uit dit 16e vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daarin onderstreept de Heere Jezus dat het feit dat hij gegeven is, gekomen is, geboren is, teruggaat op de gave van God. Nee, de Heere Jezus Christus is niet gekomen alleen omdat hij dat zelf wilde. Maar zijn komst is het gevolg van de gave van God. Hij is de van God gegevene of de van God gezondene. En waarom heeft God hem naar deze wereld gezonden? Waarom heeft God hem op deze wereld ergens in Bethlehem in een beestenstal geboren doen worden, zodat hij door Jozef en Maria in de kribbe gelegd werd en daar als kindje lag? Wel, zegt onze tekst, dat heeft God gedaan omdat hij de wereld zo lief had. De diepste reden waarom Christus kwam ligt dus in de liefde van God. En u moet goed lezen dat onze tekst onderstreept, dat is een eeuwige liefde van God. Met eerbied gezegd, het was maar niet een opwelling van de Heere God. In zomaar een ogenblik ontstaan waarin hij Christus gaf. Een opwelling waarvan de Heere later weer spijt zou kunnen hebben. Nee, die liefde van God was er al heel lang. Die was er van eeuwigheid af. U moet maar een streepje zetten in gedachten onder die woorden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat wijst terug naar het verleden. Dat wijst terug naar de eeuwigheid. Die liefde waarover het hier gaat is een eeuwige liefde. Een liefde die ontstaan is in de eeuwigheid in het hart van God zelf. En dat betekent dat die liefde niet is veroorzaakt omdat mensen daarom vroegen en omdat mensen het daarna gemaakt hadden. Dat betekent dat die liefde niet is veroorzaakt om iets wat hier op aarde gebeurde. Nee, die liefde is er van eeuwigheid af. Al voordat de wereld bestond, heeft God in eeuwige liefde al zijn Zoon gegeven. Dat betekent dus dat de Heere Jezus Christus al gegeven was. Al beloofd was. Voordat hij hier op aarde gekomen is. In de eeuwigheid, voordat de wereld bestond, voordat er een mensenkind op deze aardbodem was, heeft God zijn Zoon gegeven. Heeft hij zijn Zoon aangewezen en gezegd, gij zijt het, die naar deze wereld gaan zult en die in deze wereld zult komen om zondaren zalig te maken. En die eeuwige liefde die er dus al was lang voordat de wereld bestond, die krijgt zijn volle zichtbaarheid. Die wordt volstrekt duidelijk, die wordt volstrekt geopenbaard. Als God ook werkelijk zijn Zoon zendt. Wat van eeuwigheid besloten is en wat al eeuwenlang beloofd is. Wordt werkelijkheid als God zijn Zoon zendt in het vlees. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. In zijn eerste brief, het 4e hoofdstuk, zegt Johannes het een klein beetje anders. Maar bijna in dezelfde bewoordingen als hier in dit gedeelte. Daar zegt Johannes namelijk, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Voelt u het? Christus is dus in de wereld gezonden, in de wereld gegeven. En dat is de betekenis van deze woorden. God heeft zijn Zoon in de wereld gegeven. En dan moet u die wereld maar niet fraaier voorstellen dan ze is. De wereld in de Bijbel is de wereld die door God geschapen is. De wereld is ook de wereld die van God is afgevallen. Het is een wereld waarvan een bekend kerstlied zegt verloren in schuld. In die wereld is de Heer Jezus Christus gekomen. God heeft zijn Zoon in die wereld gegeven. En dat betekent dat wanneer de Heere Jezus Christus in de wereld komt, dan komt hij in het donker van een zondige, van een gode vijandige wereld terecht. En daarom heeft het woord van onze tekst, dat God zijn Zoon gegeven heeft, een hele diepe, een hele zware, een donkere klank. We zouden ook kunnen zeggen, God heeft zijn Zoon overgegeven aan deze wereld. Want die wereld was een zondige wereld. Die wereld was een godenvijandige wereld. Die wereld wachtte niet op de zaligmaker. Afgedacht van een enkele Israëliet die door de werking van Gods genade in stilte uitzag naar de komst van de Messias, de wereld als geheel vroeg niet om de Zoon van God en verwachtte de Zoon van God niet. En als de Zoon van God komt op deze wereld, dan is er in Bethlehem geen plaats, dan is er in Jeruzalem geen plaats, dan is er in Israël geen plaats en dan is er in de wereld geen plaats. En straks ziet u het in de levensgeschiedenis van de Heere Jezus Christus voor ogen gebeuren dat Jezus uit de wereld wordt uitgeworpen. Het is niet betamelijk dat hij leven, zo zegt straks de hoge priester Caiaphas. Wat getuigenis hebben we tegen hem nog nodig? En hij wordt boven deze wereld geheven aan het schandhout, aan het vloekhout van het kruis. God geeft zijn Zoon over aan deze zondige wereld, opdat hij zou lijden. Opdat hij zou sterven. En dat staat ook in dit schriftgedeelte. Want u moet de verzen die aan het 16e vers ons tekstvers voorafgaan, maar nauw betrekken op deze woorden. Voordat de Heere Jezus sprak over de liefde van God, heeft hij gezegd: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En u weet het, dat slaat op het verhoogd worden aan de schandpaal van het kruis. God geeft zijn Zoon. Hij doet hem geboren worden, opdat hij verhoogd zou worden, opdat hij aan het schandhout genageld zou worden. Kijk, gemeente, als we zo de woorden in zijn verband gaan lezen, dan krijgen die woorden diepte. Want dan wordt de vraag heel indringend deze: wat heeft God bewogen om in liefde zijn Zoon te geven? Nee, niet slechts te geven in de kribbe, maar ook over te geven, opdat hij geofferd zou worden, opdat hij aan de schandpaal verhoogd zou worden, zoals de slang in de woestijn verhoogd is. Wat heeft God bewogen om zijn Zoon over te geven in de handen van zondaren en schuldigen, opdat zij zich aan hem zouden vergrijpen en de heilige Zoon van God zouden doden en zouden leggen in een graf? Wel, Johannes laat het ons horen uit de mond van de Heere Jezus zelf. Wat God bewogen heeft is enkel liefde, eeuwige liefde. En als u dat probeert op u te laten inwerken, dan wordt die liefde van God zo wonderlijk, zo onuitsprekelijk groot. En gaan we er iets van begrijpen waarom de Heere Jezus in het begin van de tekst zegt: want zo lief heeft God de wereld gehad. Hier kun je de maat, de wijdte, de breedte, de hoogte, de diepte van de liefde Gods afmeten. En waaraan kun je die afmeten? Daaraan dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Meer kon God niet doen. Beter kon God niet schenken. Hij gaf het liefste wat hij had, zijn enige geboren Zoon. Want laten we een ogenblik erbij stilstaan, dat woord enige geboren, een woord met een diepe betekenis, dat betekent toch in elk geval ook Gods geliefde Zoon. Het woord enige geboren in de Bijbel heeft dat als betekenis. Denk maar aan Abraham en Isaac. Abraham had één zoon. Ja, hij had ook nog Ismaël, maar dat was niet de erfgenaam. Hij had één zoon en dat was de zoon van de belofte, Isaac. En die enige geboren zoon, als door een wonder uit Gods hand ontvangen, daar had Abraham heel zijn hart op gezet. En toen moest Abraham die ene zoon, meer had hij er niet, die moest hij offeren. En dat is maar een zwak beeld, een flauw beeld. Want het is een menselijk beeld. Maar het laat heel duidelijk zien wat het voor God de Vader geweest moet zijn om zijn eigen zoon te offeren, over te geven, zo lief. God heeft alles gegeven. Het liefste wat hij had. Laten we daar op deze kerstdag over mediteren, gemeente, zo ook deze avond. Want kerst is niet alleen de komst van het kind. Kerst is niet alleen de komst van de Zoon. Kerstfeest openbaart allereerst die onnaspeurlijke en onuitputtelijke en onbegrijpelijke liefde van God. Zo lief. Zo lief. Spurgeon zegt in de enige preek die hij ooit over deze tekst gehouden heeft: Gods kerk mag zien in deze woorden dat met eerbied gezegd God zijn volk liever heeft, in zekere zin, dan zijn eigen zoon. Want hij heeft zijn volk zo lief, dat hij zijn zoon overgaf in de dood, opdat hij zijn volk zou redden van het verderf. Dat is iets om over na te denken. En u voelt het in de manier waarop ik het zei, waarin Spurgeon het zelf zei, dat we hier tasten naar woorden om het uit te drukken. Maar de diepte van gedachten is sprekend niet. God had zijn volk zo lief, dat hij Christus voor hen wilde overgeven, opdat zij voor het verderf bewaard zouden worden. Maar in deze tekst wordt niet alleen gesproken over de liefde van de Vader, maar ook over de genade van de Zoon. Want al is God het onderwerp van de zin, God geeft zijn Zoon. Laten we heel duidelijk onderstrepen dat de Zoon laat niet met zich doen tegen zijn zin en tegen zijn wil. Als God de Vader zijn Zoon geeft, dan geeft die Zoon zichzelf ook. Die enige geboren Zoon wil gegeven worden. Die enige geboren Zoon wil overgegeven worden. God de Vader geeft hem. Christus laat zich geven. Laat zich als mens ontstaan en groeien onder het hart van Maria. Laat zich geboren worden. Laat zich leggen in de voerbak van de stal van Bethlehem. Laat zich opgroeien straks in Nazareth. Laat zich straks gevangen nemen. Laat zich straks aan het vloekhout op Golgotha naderen. God de Vader geeft zijn Zoon en geeft hem over. Maar Christus laat zich geven. Was dat voor Christus geweest? Want we lezen hier dat de Heere Jezus Christus genoemd wordt Gods enig geboren Zoon. Een enig geboren Zoon, we hebben het zo even aangeduid, dat betekent onder andere de geliefde Zoon. Het betekent ook dat er een band van onuitsprekelijke, onbevattelijke liefde bestond tussen de Vader en tussen de Zoon. En dat de Zoon het liefst zou willen blijven bij de Vader. Want u weet toch, dat geldt van liefde. Liefde zoekt nabijheid. Als twee jonge mensen veel van elkaar houden, dan zoeken ze elkaar op. En als ze elkaar niet regelmatig willen zien, dan is er iets helemaal fout, grondig fout met de liefde. Liefde zoekt gemeenschap, liefde zoekt nabijheid. Wel, dat is in veel verhevener zin waar van de liefde van God, van de liefde van de Vader tot de Heere Jezus Christus. De Vader verheugt zich in de liefde van zijn Zoon en de Zoon verheugt zich in de liefde van zijn Vader. En daarom zou het voor de Heere Jezus Christus het beste zijn om bij de Vader te blijven. Om eeuwig te delen in de heerlijkheid van zijn Vader. Om eeuwig te zijn in de heerlijkheid van de hemelen zonder zonde. Om eeuwig de stem van de engelen te horen zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Om eeuwig de lof en het halleluja in de hemel in de oren te horen klinken. Waar alles rein en zuiver is. En toch, Christus laat zich door de Vader geven. Hij verlaat de nabijheid van de Vader. Hij verlaat de zuivere heerlijkheid van de hemel. Hij verlaat het zingen van de engelen. En hij komt op deze aarde in het donker, in de verachting. Niemand vraagt naar hem. Niemand zoekt hem. Geen plaats voor hem. Rondom hem walmt de walm van de zonde. bij ieder woord dat mensen zeggen, zelfs bij de meest eenvoudige woorden van mensen die de Heere vrezen, is er toch nog zoveel smet en toch nog zoveel zonde, dat de Heere Jezus komt overal in aanraking met de walm van de ongerechtigheid. Met de walm van de ongerechtigheid van Maria en van Jozef, zijn vader en zijn moeder. Met de walm van de zonde, ook onder zijn discipelen. Met de walm van de zonde die heel dik hangt in 's lands vergaderzaal, het Sanhedrin in Jeruzalem. Weg met deze. Met de walm van de vorst der duisternis die zwaar hangt in het donker op Golgotha's heuvel. Dat heeft de enige geboren zoon willen doen. Zichzelf willen vernederen. Zichzelf over willen geven. En dat wordt hier aan Nicodemus en aan ons allen die het evangelie in dit hoofdstuk lezen meegedeeld. Gods liefde dreef hem om Christus over te geven. Christus liefde dreef hem om zichzelf over te geven. O, wat een onnaspeurlijke geheimen gaan hier open wanneer we iets van de betekenis van deze tekst gaan zien. En wat wordt het kerstfeest zo'n wonderlijk feest, waarin de liefde van God drieënig blijkt. Ja, maar zegt iemand, u hebt het nu over die liefde van de Vader en over de genade van de Heere Jezus, dat hij zich liet overgeven en straks ook laat verhogen als de slang in de woestijn verhoogd is aan het kruis. Dat Christus dat doet voor de wereld, voor een wereld verloren in schuld. Maar is dat dan zo dat die tekst zou willen zeggen dat de hele wereld zalig wordt? Want u hebt het misschien ook gelezen toen we het samen lazen. Er staat dan toch maar in het volgende vers: want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Als je dat dan leest als de hele wereld, de zondige wereld, betekent dat dan niet dat de hele wereld zalig wordt? Nou, dat is de betekenis niet. Want we weten dat het woord van God ons heel erg duidelijk maakt. Trouwens, het staat ook in dit hoofdstuk, zoals we over enkele momenten zullen zien, dat niet allen behouden worden. En dat niet ieder in die liefde van God de Vader en van God de Zoon en van de Heilige Geest deelt. Niet allen worden behouden. Nee, in onze tekst staat het heel duidelijk. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus hier valt in deze tekst nadrukkelijk een onderscheid. Gods liefde, Christus liefde tot de wereld, betekent kennelijk niet dat de hele wereld behouden wordt. Alleen degene die geloven, ontvangen het eeuwige leven. En wie niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Ja, zegt iemand, maar hoe zit dat dan precies? Spreken deze woorden dan niet elkaar tegen? Zijn er niet twee lijnen in dit woord van de Heere Jezus? De liefde tot de wereld, dat is het ene. En de liefde tot de gelovigen, dat is het andere. Nee, er zijn niet twee lijnen. Er zijn wel twee accenten. Zoals we die zo vaak in de Bijbel vinden. En laten we vanuit het woord zoeken die twee accenten duidelijk naar voren te brengen. Het eerste accent is dit: Gods liefde in Christus. In het zenden van de Heere Jezus. Gods liefde die openbaar wordt als Christus op deze wereld komt om het verlorene te zoeken. Gods liefde strekt zich uit tot deze gevallen wereld. En als Christus geboren wordt, dan staat bij de geboorte van de Heere Jezus voorop dat hij gekomen is om zalig te maken en om te zoeken wat verloren was. Dat bedoelt de Heere ook met die woorden: de Zoon is niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat hij de wereld behouden zou. Bij de eerste komst van de Heere Jezus staat voorop dat Christus komt als de belichaming van de zaligmakende genade van God. Dat Christus komt om aan een verloren wereld te laten zien dat er een weg is om zalig te worden. Dat er een mogelijkheid is om behouden te worden. En hij laat die mogelijkheid van zalig worden, zijn ontfermingen over een gevallen wereld ook verkondigen. Daarin onderscheidt de eerste komst zich van de tweede komst. Laat dat tussen haakjes even duidelijk zijn. Bij de eerste komst van de Heere Jezus is het de bedoeling van Christus niet om de wereld te veroordelen, maar om aan de wereld de weg van zalig worden, het evangelie van genade te verkondigen. Maar bij de tweede komst, zegt Johannes in het boek Openbaring, komt hij om de aarde te richten. Komt hij wel om de wereld te oordelen, om te oordelen de levenden en de doden. Maar onthoud het. Bij de eerste komst komt Christus als zaligmaker. Openbaart hij dat de genade Gods reddend verschenen is. Openbaart hij dat het nu voor een wereld verloren in schuld mogelijk is om zalig te worden. En laat hij dat door apostelen, discipelen, predikanten, noemt u maar op, verkondigen zolang als deze wereld bestaat. Laat hij het heil aanprijzen en aanbieden. Laat hij het zeggen. God heeft zich ontfermd over een wereld verloren in schuld. En boven de kribbe van Bethlehem staat het oudtestamentische woord als met gouden letters geschreven. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Bekeert u, o huis van Israël, want waarom zoudt ge sterven? En daarmee zijn we bij dat tweede accent aangekomen. Het eerste accent is dus: in Christus' eerste komst openbaart Christus de zaligmakende genade. Laat hij het aan een wereld verloren in schuld zien. Ik ben gekomen als zaligmaker van zondaren. Bij mij is de zaligheid te verkrijgen, om niet. Maar in diezelfde prediking moet dan ook volgens het woord van Christus zelf opgeroepen worden, aangedrongen worden tot geloof en tot bekering. De komst van Christus, de liefde van God in Christus, is maar niet geopenbaard opdat ieder met die liefde doen kan wat hij of zij wil. De liefde van God is niet geopenbaard opdat een wereldling zich aan die liefde zou vergrijpen en die liefde zou besmeuren door zijn onheilige en ongodvruchtige leven. Die liefde van God is breed en wijd, maar God verkwanselt zijn liefde niet. Christus' liefde is ruim en diep, maar Christus laat zijn liefde niet door de wereld en door de eigen gerechtigheid vertrappen. Laat dat heel duidelijk zijn, gemeente. Want over de liefde van God en over de liefde van Christus wordt wel eens op een heel verkeerde, onschriftuurlijke manier gesproken. Je kan over de breedte en de ruimte van die liefde niet ruim en breed en hoog genoeg denken. Maar de liefde is de heilige liefde. Die zich niet laat vertrappen en niet laat verachten. En vandaar dat de openbaring van Gods eeuwige liefde tegelijkertijd een roepstem is tot bekering. En tot geloof. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dat daarom de nieuwtestamentische prediking tot het einde der dagen toe. Prediking van geloof en bekering dient te zijn. En als dat vandaag ingeruild wordt voor weet ik wat voor soort boodschappen die we tegenwoordig hebben. Dan is dat een verkrachting van de liefde Gods en van de prediking van het evangelie. Want die liefde mag uitgestald worden en geschilderd worden en verkondigd worden. Maar met bevel van bekering en geloof. En nu wordt die liefde vanuit het woord van de Heer Jezus Christus in mijn gebrekkige woorden vanavond verkondigd. En nu zijn we op deze laatste zondag van 1993 samen in alle rust en vrede. Midden in een wereld vol rumoer die kreunt en kraakt onder de voetstappen van de komende koning die komt om de aarde te richten. En hoe staat u nu en hoe sta jij nu tegenover dat evangelie van de liefde Gods? Hoe staat u nu tegenover de koning die met kerst gekomen is? Niet opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat hij de wereld behouden zou. Is dat werk van bekering? Is dat wonder van het geloof, de gave van God, al in uw leven werkelijkheid geworden? Is dat geloof? Is die bekering er? Want gemeente, als God straks komt in Christus op de wolken. En als hij recht zal spreken over uw leven en over mijn leven. En over alle werk en over alle dienst. Zal hij dan vinden wat hij zoekt? Vruchten van geloof. En van bekering. U zegt, nee, bekeerd ben ik niet. En het ware geloof bezit ik niet. Beeft u dan nooit? Wanneer u denkt aan het feit dat het eenmaal gevraagd zal worden. En dat u anders verloren zult gaan. Want het staat zo aangrijpend in het slot van de schriftlezing. Dat wie niet gelooft, de toorn Gods blijft op hem. Die was dus op hem. Die is op ons. Het is bij de doop van de meeste van ons vanuit het oude formulier gezegd, wij met onze kinderen, kinderen des toorns. En daarom kunnen we in het rijk van God niet komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Die toorn van God is op ons. Niet de liefde, maar de toorn. En als wij zoals we geboren zijn doorleven, dan blijft die toorn op ons. Alleen Paulus zegt in Romeinen 2, het 4e en het 5e vers. Die toorn wordt wel steeds groter. Dat is net als met een bankrekening. Denkt u er maar eens over na. Als u de bankafschriften zo aan het eind van het jaar weer met bijzondere belangstelling bekijkt. Paulus gebruikt dat beeld namelijk. Hij zegt net als met een bankrekening met rente. Die toren die wordt steeds groter. Die bankrekening die gaat steeds grotere getallen vertonen. De toorn hoopt zich op, net zoals de rente zich ophoopt. Als u in zonde leeft, als u onbekeerd voortleeft. En wat zal het zijn, gemeente, als we onder de toorn van God, onder de loden last van de toorn van God straks eeuwig moeten verzinken. Omdat we de liefde van God, omdat we de genade van Christus versmaad hebben. Want dat is het. Wanneer wij onbekeerd sterven terwijl het woord ons gepredikt is. En terwijl het evangelie ons verkondigd is. En terwijl we het woord van God, het onfeilbare richtsnoer voor geloof en bekering in ons bezit hebben. Want Christus laat zijn liefde nog verkondigen. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Zo schreef Paulus het aan Timotheus. En daarin onderstreept hij wat de Heere Jezus hier zelf zegt. Dat het voor zondaren mogelijk is. Wat is daarom noodzakelijk als wij zeggen dat we onbekeerd zijn en dat we het geloof niet bezitten. Dat we er naar jagen, juist nu de tijd voortvliet. En juist nu het einde van het jaar naderbij komt, jagen om dat geloof en die bekering te ontvangen. En als u dan vraagt, wat is dat dan bekering? Wat is dat dan geloof? Ach, dan weet u het toch. Dat geloof en die bekering, dat is iets wat God van ons vraagt. Maar wat hij tegelijkertijd ook uit genade wil schenken. Wat hij wil schenken aan hen die hem nederig te voet vallen. En die het zeggen, Heere, ik weet niet wat het is, ik weet niet hoe het moet. Heere, ik ben zo blind voor mijn schuld en voor de nood waarin ik verkeer. De toorn van God blijft op hen. Die niet geloven. Open mijn ogen daarvoor. Ja, wat is nodig om daar veel om te vragen, om ontdekkend licht. Opdat je ogen open gaan voor wie je bent voor God. Om onderwijs uit het woord, opdat je gaat zien hoe nu alleen een zondaar tot bekering kan komen. In de weg van de ootmoed. In de weg van het belijden van zijn zonde. In de weg van het smeken aan de troon der genade en van het pleiten op Gods eigen woord. Kijk, en zo valt de scheidslijn heel duidelijk in deze woorden. Als de Heere zelf zijn genade en de liefde van de Vader in alle breedte en ruimte verkondigt, dan is geloof en bekering noodzakelijk. Want buiten die bekering en buiten dat geloof, de toorn van God blijft op ons. Maar tegelijkertijd, en dat is de keerzijde, en ieder die gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Kijk, dat is het wonder waar Johannes op verschillende manieren op wijst. Ook in de woorden die de Heere Jezus Christus gesproken heeft en die hij letterlijk in zijn evangelie aanhaalt. Soms zet hij het eeuwige leven op de voorgrond. Soms het geloof. En ik denk aan dat indrukwekkende woord wat Johannes in het 7e hoofdstuk aanhaalt uit de woorden die Christus zelf gesproken heeft. Hij zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. En die het hoort, zal leven. Daar hebt u iets van het geheim van dat geloof en van dat eeuwige leven. Want hoe komt een mens nu tot geloof? En hoe komt een mens nu tot bekering? En hoe ontvangt hij dat eeuwige leven? Dat is misschien de vraag van iemand die goed luisterde, vooral naar wat in het laatst gezegd is. Wel, dat wil God geven. Om Christus wil. En dat doet hij door middel van de prediking van het woord. Als de geest het woord toepast, dan wordt het woord krachtig. dan wordt het woord levenwekkend en levenbrengend. Dan breekt het door de nacht, dan breekt het door de dood heen. Want zo wordt het evangelie verkondigd, als onder doden. En u weet het, ach, we zeggen het met alle piëteit. Wanneer iemand gestorven is, dan kun je roepen. Maar een woord van ons wekt een dode niet op. Maar Christus laat in die woorden zien, wanneer ik spreek en wanneer mijn woord doet wat mij behaagt, dan zullen dode zondaar, een onverschillige jongen, een meisje wat denkt dat ze heel wat beter is dan een ander, ook al is ze onbekeerd, een vader of een moeder die heel erg vast zit in allerlei eigen gerechtigde en wettische systemen, een oppervlakkig iemand die denkt dat hij wel bekeerd is, maar geen weet heeft van God en goddelijke zaken. Als het woord van God krachtig is, dan worden de doden levend. Dan breekt het woord door, ontdekkend, onderwijzend, vertroostend. Dan worden ze net als een Lazarus tot leven geroepen. Doden zullen horen de stem van de levende God. En ze zullen leven. Kijk, dat is nu een gelovige. Die heeft het beginsel van het oprechte geloof. Mensen die levend geworden zijn. En mensen die een beginsel van het geloof hebben, die hebben het geestelijke leven. Dat behoeft de Heere Jezus hier te zeggen. Dat is de taal van de Bijbel. En dan moet u er goed op letten, dat een ieder die iets van dat leven der genade kent, die uit de duisternis getrokken is tot Gods wonderbaar licht, die kent dat geloof. Ook al kunnen ze het er vaak zelf niet voor houden. Een ieder die gelooft, ieder die uit de duisternis overgegaan is tot het licht, die heeft het eeuwige leven. Dat hebben niet alleen de mensen die het vast en zeker mogen weten door genade dat ze een kind van God zijn. Dat hebben niet alleen degenen die het met Thomas hebben leren zeggen, mijn Heere en mijn God. Maar ook degenen die meer van verre staan. Om het te zeggen in de woorden van de prediking van vanmorgen, dat heeft niet alleen een Simeon. Die het kind in zijn armen mocht nemen en God mocht loven. Heere, nu weet ik het. Nu heb ik het gezien. En met een zekerheid des geloofs mocht zeggen, laat me nu maar heen gaan. Maar ook mensen die geestelijk gesproken zulke lange armen als Simeon niet hebben. Die dat kind niet in hun armen kunnen nemen. Maar die net als die bloedvloeiende vrouw in het stof bukken en met de vingers de zoom van zijn kleed aanraken. Die zo met een toevluchtnemend geloof in al hun ellende en schuld het zoeken bij die ene, een ieder. Die in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. En als je daar nu iets van kennen mag, als je door het geloof het leven mag kennen, als het woord je lief geworden is, als de dienst van God je lief geworden is, als het volk van God je lief geworden is, als God zelf je lief geworden is, dan gaat die liefde van God, waarmee onze tekst begon en die in het kerstevangelie zo schittert, steeds groter worden. Want hoe komt het nu dat je uit de duisternis getrokken werd? Hoe komt het nu dat je leerde vallen in het stof en de zoom van zijn kleed aan leerde raken? Hoe komt het nu dat je bij Anna mocht staan en je mocht verwonderen over de zaligheid die in het kind reddend verschenen is? Hoe komt het nu dat u bij Simeon mocht staan en het kind in de hand van het geloof mocht nemen? Daarvan zegt ieder kind van God, dat is niet van mij. Dat is niet dat wij hem hebben lief gehad. Maar al zo lief heeft God een wereldling als ik lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor een zondaar als ik ben. En niet alleen dat heeft hij gedaan. Maar hij heeft me ook door zijn geest het geloof en het leven geschonken. Dat is door Christus verdiend en verworven. En dat wordt door zijn geest uitgedeeld. En zo ziet u het. Zo is de zaligheid het werk van een drie-ene God. En wij hebben de Vader met zijn liefde. En de Zoon met zijn genade. En de Heilige Geest met zijn krachtige, tere, onweerstandelijke leiding nodig om zalig te worden. Hebt u hem ook nodig? Deze drie enige God. Ik vraag het voor de laatste maal in de zondagse dienst in dit jaar. Hebt u hem ook nodig? Als heel dit jaar opnieuw voorbij gleed zonder een rimpeling in uw innerlijke leven. En zonder dat u hem nodig had. En terwijl u het alsmaar weer door buiten hem kon stellen. En altijd maar weer zelf op de been krabbelde. En altijd maar weer doorleefde. Mijn beste vriend, het kan nog. Maar haast u. Want de tijd is kort. Korter dan u en dan jij denkt. Nu niet alleen dit jaar, maar ook ons leven, het uwe en het mijne, voorbijvliet. Haast u. En luister naar dat ene woord van de grote zaligmaker. En Jezus, op de laatste en grote dag van het feest, liep met luider stem. Zo iemand dorst, die komen tot mij. En drinken van het water des levens, om niet. Haast u, want op deze laatste dag van het feest van zijn geboorte zegt hij het met luide stem. Zo iemand dorst, die komen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het kan nog. En als u deze dingen voor uw eigen leven mag kennen, zou er dan geen reden zijn om u te verootmoedigen aan de ene kant en te zeggen: Heere, wat schiet er tegenover die grote liefde van mij toch helemaal niets over? Want ach, hoe zouden we God moeten liefhebben voor zijn onuitsprekelijke gaven? En hoe zouden we moeten leven tegenover hem die zoveel liefde bewees, maar aan de andere kant toch tot verwondering. Heere, dat het in mijn leven gebeurde, dat ik u leerde vrezen en de zonde vaarwel wilde zeggen, ook al is ze nog zo machtig vaak in mijn binnenste. Dat is alleen hierom. Hier staat het. Al zo lief heeft God de wereld gaat. Amen.
Thank you.
Eindigen met dankzegging in het gebed. Heren, wij mochten deze laatste dienst op de zondag hier samen zijn. We zeggen uw naam dank dat u ons deze dagen gaf. Heren, wil u het woord wat geklonken heeft gebruiken en zegenen. U hebt willen sterken, u hebt u ook niet onbetuigd gelaten deze dagen. Maar als we op onszelf zien, dan is het woord gebracht in gebrek. Want het is een mensenkind die het woord bracht. Maar heren, dat is ook naar uw bedoeling. Want u hebt geen engelen gegeven om het woord zondag aan zondag te prediken. Maar mensen geroepen. En daarom mogen we vrijmoedig pleiten of u het woord wilt gebruiken. De dwaasheid van de prediking wilt zegenen. Neem dan het zondige weg. Wat er in het luisteren was, wat er in het spreken was. En wil u uw woord zo krachtig in ons hart leggen, dat we net als die timmerman op het dak meer dan een eeuw geleden de kracht van het woord in onze ziel mogen ervaren. Dat we jaloers worden op dat heil wat uw volk kennen mag door het geloof en door genade. Heren, wil u ook uw volk oefenen in deze dingen. Ze durven zichzelf misschien er niet bij te scharen. En geloof, u weet, daar spreken ze niet zo makkelijk over. Omdat het zoiets hoogs is. En ze zelf zo vernederd zijn. Maar wil u hen in deze dingen oefenen. Door het geloof. In de liefde. En het leven levend houden. En verlevendigen in hun hart. Ga nu met ons, sterk ons deze week, wil onze kinderen in deze week van vakantie en ook de velen onder ons die niet meer zullen werken deze dagen gedenken. Denk aan hen die nog wel moeten werken. Wil u hen ook deze laatste dagen van het jaar de kracht daartoe geven? Wees ook met ons, heren, als we ons deze week, te midden van alle andere werk ook weer voor moeten bereiden voor de laatste diensten. Laatste dienst van dit jaar en de eerste dienst van het volgende jaar en de zondag die daarachter komt. Wil u ons gedachten geven? Wil u ons een tekst geven? Wil u ons woorden geven? En wil u geven dat het woord van u zijn loop mag hebben tot bekering van velen? Niet om ons, maar alleen om u uit genade. Amen. Psalm 36, het tweede vers, is onze slotzang. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. 36, het tweede vers. Laat een in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.